ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Evert Barten.
Decennia lang wisten reformatorische christenen de televisie buiten de deur te houden. De beeldbuis kwam er niet in. Zo ging dat. Tot de PC met internet zijn intrede deed. En daarna de smartphone. En Netflix is voor veel revo-jongeren nu echt niet meer een onbekende. De beeldcultuur is de reformatorische kring binnengedrongen. Zoveel is wel helder. In deze 18e aflevering van Bij ons thuis praat ik erover met Steef de Bruin, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Hij was ook enkele jaren lector nieuwe media bij Driestar Educatief. Hoe gevaarlijk is deze beeldcultuur? Of is het juist een verrijking? Ja, Steef, wat vind je als je zou moeten kiezen? Is de beeldcultuur een gevaar of een verrijking wat jou betreft?
Ja, Evert, om daar een goed antwoord op te geven, moet je eigenlijk toch wel eerst uitleggen wat je onder beeldcultuur verstaat. Want jij somt dat even zo op, de beeldbuis, de pc enzovoorts. Mm-hmm. Maar de mogelijkheid van bewegend beeld, film, video enzovoorts, dat zou ik zonder meer een verrijking willen noemen. Maar beeldcultuur, ja, daar versta ik toch iets anders onder. Dat vind ik die hele opdringerige cultuur die stroom aan beelden die heel verleidelijk is en die ons via allerlei media bereikt. Niet alleen de tv dus, maar ook gewoon het geheel aan prikkels. Denk aan WhatsApp, Facebook, Twitter enzovoorts. Nou, en ook de nieuwe vormen trouwens, hè, TikTok en zo. Nou, dat geheel en dan vooral dat opdringerige karakter ervan, dat zo telkens jouw aandacht vraagt. Dat vind ik beeldcultuur. En ja, jij ziet het dat echt, beschouw ik echt als een gevaar.
Ja. Jij ziet het echt breder dan alleen puur de apparaten, zeg maar. En
ja, het is aan elkaar verbonden. Hè. Je hebt de apparaten die om je aandacht vragen, maar de manier waarop ze dat doen, dat gebeurt via de verschillende apps en kanalen. En dat is op zich niet per se een gevaar. Mm-hmm. Maar het gevaar wat erin zit, is dat het geheel als een stroom van beelden en prikkels op je afkomt en jou in beslag neemt. En dat aspect van beeldcultuur, ja, daar zie ik gevaarlijke kanten aan.
Ja, die enorme invloed die het heeft, hè, op ons als mensen.
Ja.
Nou, daar komen we straks nog lang over te spreken, wat mij betreft. Fijn dat je de tijd wilt nemen om over opvoeding in een beeldcultuur te komen praten. En het is een belangrijk onderwerp en niemand ontkomt er meer aan, zou je kunnen zeggen. En ja, zou je eens kort kunnen schetsen hoe de beeldcultuur zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld?
Ja, als je dat overzichtelijk in kaart wil brengen, dan kan je het beste spreken over vier schermen. En het eerste scherm, het oudste, is dan dat scherm van de bioscoop. En dan krijg je de tv en daarna de pc en dan de smartphone.
Nou, van groot naar klein eigenlijk.
Van groot naar klein, precies.
Yeah.
Nou, die ontwikkeling begint dus eigenlijk bij de bioscoop, bij de mogelijkheid om films te vertonen. Dan praten we over iets wat al meer dan een eeuw oud is. Mm-hmm. In 1906 ging de eerste bioscoop in Nederland open.
Toen al, ja?
Ja, meer dan een eeuw oud. Nou, christenen waren daar best kritisch over, want dat stond natuurlijk in het verlengde van de lijn met theater en toneel.
Ja.
Dus men zag dat ook als een vorm van vermaak waar je niet aan mee hoorde te doen. Dan komt de tv, het tweede scherm zou je kunnen zeggen, die beeldbuizen. Ja, als uitvinding bestond die ook al wel ongeveer een eeuw. Maar echt in de vorm waarin er uitzendingen te zien zijn, dan heb je het over de jaren 50. 1951 was de eerste landelijke uitzending. Ja, ik herinner mij dus nog wel toen ik, de jaren 70, toen ik een jochje was. He, dat er hier en daar in het dorp mensen waren met een tv. En dan stond je nog wel eens om de hoek bij het raam te gluren. Om te kijken wat er daar allemaal te zien was, zeg maar.
Ja, ja.
Maar in de jaren 70, toen rukte die tv dus op. En dat is een massamedium geworden. Dat is glashelder. En dan krijg je de volgende ontwikkeling. De personal computer, de pc. Dat is de jaren 80. Nou, dat is ook een grote doorbraak geworden later, doordat er allerlei mogelijkheden kwamen om daar dvd's in te bekijken. En die dvd-ontwikkeling die is eigenlijk uit eind jaren 90, de uitvinding 1995. Nou, en toen ging het wel heel snel, want als je dat dan koppelde met internet. De mogelijkheid om beelden die je op een pc of op een dvd of zo had te verbinden met internet en streaming uit te zenden. Nou, dat maakte dat er een heel andere dynamiek ontstond. En dus een heel ander proces. Nou, dat heeft geleid tot het vierde scherm, de draagbare schermen. En dan heb je het over de iPhone die in 2007 doorbrak, de mobiele telefoons. Nou, die vierde schermen, dan moet je niet alleen maar denken aan telefoons, maar ook aan de iPads of aan de gameconsoles. Dus ja. Je praat eigenlijk over een ontwikkeling van iets waar je in een hele grote zaal zat te kijken met heel veel mensen, naar iets wat in een huiskamer was, de tv, naar iets wat in je persoonlijke omgeving was, de pc, de personal computer, naar iets wat niet alleen persoonlijk, maar ook draagbaar is, wat je meeneemt, dat je in je binnenzak stopt. En die trend, dat is ook de trend van grote groep naar individu, die speelt ook mee in dat geheel van die beeldcultuur, waardoor het steeds meer op jou persoonlijk is afgestemd. En ja, een ander punt wat ook wel belangrijk is, dat is dat het mogelijk werd om niet alleen te consumeren, maar te produceren. Dus je hoefde niet alleen te kijken naar iets wat in een studio voor jou werd geproduceerd en uitgezonden, maar je kon zelf meedoen. En dat, denk aan YouTube, wat oorspronkelijk vooral een kanaal was waar allerlei boodschappen door bedrijven enzovoorts werden verspreid. Wat daarna iets werd waarmee vloggers hun eigen verhaal mee konden delen, of waar allerlei andere filmpjes op verschenen. En als je dat dan doortrekt vanaf YouTube naar andere sociale mediakanalen, denk aan de video's op WhatsApp die verspreid worden. Denk aan de korte boodschappen die je dan hebt via Snapchat of via TikTok. Nou, dan heb je dus nu ineens een heel breed scala. Jij vroeg naar de ontwikkeling van de beeldcultuur.
Ja.
Waarin eigenlijk al die facetten nog aanwezig zijn. Want wat toen de bioscoop was, het eerste scherm, dat zit nu nog steeds op het derde scherm, zeg maar even de pc, door Netflix.
Ja.
Wat toen de tv was, waar nieuws op te zien was, zeg maar even, dat zit nu op dat vierde scherm. Dus je NOS-journaal wat je op je telefoon bekijkt. In combinatie met de interactiemogelijkheid, waarbij je zelf boodschappen kunt versturen en heel gemakkelijk kunt delen.
Ja, dus de basis is in die zin nog altijd gelijk. Alleen er zijn nieuwe dingen bijgekomen die het ook nog weer veel interessanter en aantrekkelijker maken.
Zeker. En ook dus indringender als het jou als een stroom overweldigt. Hè?
Precies.
Want wat we dan ook nog niet moeten vergeten, dat is dat de techniek in die zin voortschrijdt, de mogelijkheden van de machines die ermee te maken hebben, dat je ook heel goed kunt multitasken, meerdere processen tegelijk kunt doen. Ja, de machine kan het wel, maar de vraag is in de verre je hoofd dat allemaal kan.
Ja, kun je het als mens het ook? Ja, precies. Ja,
ja, ja,
ja. Ja. Hey, ik vroeg me af, reformatorische christenen hebben met name geageerd tegen het eerste en het tweede scherm, de bioscoop en de televisie. Beide komst van de pc en met name ook met de komst van internet heb ik het gevoel van ja dat we niet helemaal alert genoeg zijn geweest. Hadden we net zo scherp moeten zijn toen als met de komst van bijvoorbeeld de televisie? Of is dat een beetje te kortzichtig?
Nou ja, we moeten in ieder geval wel even iets breder bekijken. Want men is natuurlijk best wel alert geweest als christen rond de komst van de televisie. De vraag is even in welke vorm en waar heeft dat toe geleid. Hè? Een heel bekend denkproces dat er is geweest, dat is in de jaren 90. Toen Andries Knevel een aantal boeken heeft geschreven.
Ja, de ruit met en, dat ding, hè? Of wat,
Ja, precies. Nou, die boeken die gingen over wat hij van de tv vond. En hij kon er met gezag over spreken, omdat hij de wereld natuurlijk van binnenuit kende. En tegelijkertijd was hij er heel waarschuwend, heel kritisch over. Hè. Doe dat ding dan uit. Dat was de titel van een van die boeken. En ja, ik heb hier een citaatje eruit. Hè. Hij zegt bijvoorbeeld, het gaat met het televisiekijken in het orthodox-christelijke segment van onze samenleving finaal de verkeerde kant op. De ontwikkeling is desastreus en dat moet dan ook gestopt worden. Hij zag de tv, letterlijk schrijft hij, als iets met duivelse aantrekkingskracht. Nou, dat waren dus forse woorden. Nou was Knevel niet iemand die, zeg maar even, tot het hart van de gereformeerde gezindte gerekend werd. Maar op dat punt was men het zeker met hem eens. Mm-hmm. Behalve dat ze vonden dat hij eigenlijk verder had moeten gaan. Hij schreef dus voor op het boekje, doe dat ding dan uit. Hij had moeten schrijven, doe dat ding de deur uit. Ja, dat was. En dan terugkomt naar jouw vraag. Is die bezinning nou goed geweest? Of waar heeft het toe geleid? Knevel was aan de ene kant sceptisch over de vraag of je selectief tv kon kijken. Maar toch vond hij dat dat eigenlijk de enige manier is waarop je er nog mee om kon gaan. Hij bepleitte dus kritisch kijken aan de hand van de 10 geboden. Mm-hmm. Nou, in de gereformeerde gezindte werd dat niet erg overgenomen. Het is gezegd, we zijn geen baas over de knop.
Precies, dat wilde ik net zeggen. Ja, dat is dus, die discussie van de baas over de knop. Ja,
dus niet selectief kijken, mm-hmm. Nee. En in een, je zou kunnen zeggen, een beetje een zwart-wit reactie. Buiten de deur houden. En daarom is er denk ik ook niet erg diep nagedacht over de vraag van, zou je er misschien toch iets goeds mee kunnen doen? Of wat is nu precies die invloed van die media, van die beelden? Wat is de kracht ervan? Positief en negatief. Ik denk als dat toen evenwichtiger was gebeurd, dat het ons wel had geholpen. Want dan krijg je dus die kanteling rond de DVD. De PC was in veel huiskamers binnengekomen. Internetaansluitingen waren er. En dan krijg je allerlei streaming, media. Nou, daar is niet echt weerstand tegen geboden. En er is
omdat dat denkproces eigenlijk nog niet op gang was gekomen.
Ja, ik herinner me een onderzoek uit 2011. En toen is aan de achterban van het Reformatorisch Dagblad gevraagd wat ze vinden van selectief kijken. En 3 van de 5 denkt dan, dat is best wel een manier waarop we met deze media om zouden kunnen gaan. Dus ik wil dat niet ontkennen. Alleen is daar nu werkelijk dat denkproces aan vooraf gegaan? Ik heb daar niet zo heel veel van meegekregen, eerlijk gezegd. Terwijl ik die ontwikkeling wel gevolgd heb. En nu, je ziet dus nu, letterlijk in deze weken, dat predikanten uit die gereformeerde gezindte hun kerkdiensten via YouTube of via in ieder geval bewegend beeld uitzenden. En daarmee feitelijk ook zeggen, je kunt selectief kijken, want naar ons moet je wel kijken.
Precies, in zo'n tijd als waar we nu leven, de coronatijd, zie je inderdaad opeens dat de panelen toch wat gaan schuiven, als het ware.
Ik bedoel dat nu niet cynisch of kritisch, maar wel met de constatering dat het dus kennelijk niet een heel diep onderliggend bezwaar was. Want men kan het wel passeren voor dit doel. Ja. En hebben we daar dan in de jaren 80, 90, in het begin van deze eeuw, voldoende over doorgepraat, voldoende over doorgedacht? En hadden we, als dat hadden gedaan, een jonge generatie misschien daar evenwichtiger in kunnen opvoeden?
Ja, ja. En nog even een persoonlijke vraag tussendoor. Waarom boeit dit onderwerp jou zo?
Omdat de woordcultuur me zo lief is. En dat is het. Dat zou mijn eerste reactie zijn. En ook wel omdat ik er toch een bedreigende invloed van uit zie gaan. Ik ben best genuanceerd in de mogelijkheden van film en video. Maar ik zie tegelijkertijd wel dingen veranderen. Ik kwam toen ik dit gesprek voorbereidde nog een citaat tegen van de vrijzinnige theoloog Kuitert. Mm-hmm. En die schreef dat over een groot aantal jaren, dat de tv, de gereformeerde gezindte, drastisch zou gaan veranderen, maar dat men dat nog niet in de gaten had. Nou, voor de tv heeft hij geen gelijk gehad, maar wel voor de opvolgers ervan.
Precies.
En er zijn weliswaar geen harde cijfers om het aan te tonen, want zo heel gemakkelijk is dat onderzoek niet. Maar als ik gewoon afga op wat je om je heen hoort, of wat je dan aan enkele gesprekken op basisscholen van kinderen hoort of zo, dan zie je dat programma's als Boer zoekt vrouw, Luizenmoeder en Netflix en zo, dat dat allemaal ingeburgerd gaat raken. Dat wil zeggen ingeburgerd, dat daar toch een behoorlijke mate van acceptatie is. Eén voorbeeldje, Netflix, daar is een onderzoekje geweest eind vorig jaar. En dan blijkt dus dat de 20 tot 30ers, zeg maar, de twintigers zou je dan kunnen zeggen, daarvan heeft bijna de helft een Netflix-abonnement. Dat verbaast me dan eerlijk gezegd.
Ja.
Ja. En dan denk ik, hebben we daar voldoende over nagedacht? En bij jouw vraag van waarom had je dit zo bezig? Ja, ik denk ook aan de toekomst. Ik heb me in dit onderwerp regelmatig verdiept. En hou die ontwikkelingen nogal bij. En als je ziet wat er aan zit te komen op het vlak van virtual reality en augmented reality. Technieken waarbij die beeldcultuur nog indringender is. Waarin je nog slechter dat onderscheid tussen werkelijkheid en virtualiteit kunt zien. Ja, dan houd ik mijn hart wel vast. Ik haast me om erbij te zeggen dat er ook allerlei positieve mogelijkheden aan deze technieken verbonden zijn. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid. Maar ja. Zullen wij in staat zijn, voeden we onze jonge generatie zo op dat we in staat zijn om dan kritisch en selectief gebruik ervan te maken? Nou, daar ligt nog een taak, ligt nog huiswerk.
Als gezin toe aan vakantie, kies dan voor Bungalow Park Hoge Heksel en boek een van onze vakantiehuizen of nieuwe lodges aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een fraaie recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op bungalowparkhogeheksel.nl.
Ja, je noemde net al eventjes het woord woordcultuur. En ik zat te denken van de beeldcultuur staat eigenlijk haaks op die woordcultuur, waar christenen zich vaak toch beter bij thuis voelen. We zeggen wel eens, het woord moet het doen, het woord met een hoofdletter. En dat is een absolute waarheid. Maar ja, als je dat tegen je zoon of dochter zegt, ja, dan halen ze op zijn minst hun schouders op, als ze er al niet knalhard tegen ingaan. Welke argumenten of voorbeelden zou je als opvoeder kunnen gebruiken richting een jongere om dit punt helder te maken? Dat die beeldcultuur dus haak staat op de woordcultuur.
Dat is een goede vraag. Kijk, in het gesprek met jongeren, daar moet je voorzichtig zijn met meteen een heel negatief beeld te schetsen over beeldcultuur. En daarom is het wel belangrijk wat ik aan het begin ook zei over beeldcultuur ten opzichte van het gebruik van film en video voor allerlei doelen, zeg maar. Dus beelden zijn nuttig en ik denk dat je dat ook vanuit de Bijbel kunt onderbouwen. En de Bijbel spreekt niet per se negatief over beelden. De tabernakel, de tempel van Salomo, waren prachtige bouwwerken. Veel schoonheid, wel met een heel speciale betekenis. Wel is de Bijbel heel negatief natuurlijk over beeldendiensten. Dat is iets anders, maar goed. Ja. Dus ik zou zeggen, niet meteen negatief doen in zo'n gesprek. Maar benadruk dat er grote verschillen zijn in de manier waarop beelden en woorden gebruikt kunnen worden om iets voor ons duidelijk te maken. Beelden die leggen sowieso de nadruk op de buitenkant, op wat je kan zien. Woorden die gaan onder de huid, zeg maar even. Die krijgen meer diepgang. Die kunnen iets laten doorklinken van het innerlijke. En nou, daar zit volgens mij ook de crux. Je zou kunnen zeggen, die beelden die sluiten heel goed aan bij de lichaamscultuur, bij de buitenkant. Wij zijn mensen met een lichaam en een ziel. We vinden onze ziel heel belangrijk. Mm-hmm. Nou, we hebben woorden nodig om die ziel te bereiken. En die woorden kunnen verbeelden, kunnen boodschappen dieper in laten dringen door door beeldrijk te spreken. Dat is waar. Nou, even terug naar jouw vraag van voorbeelden. Hoe kun je dat dan doen in een gesprek met jongeren? Ik heb bijvoorbeeld in gesprekken met leerlingen van de middelbare school wel eens de vraag gesteld. Stel je voor dat je een film zou willen maken over het leven van, laat een Bijbelse persoon noemen, laten we Rut noemen. Oh ja. Nou, en dan heeft een jongere meteen op zijn netvlies wat hij allemaal in beeld zou willen brengen. Hè? Dat kun je je voorstellen.
Zeker, ja, daar kun je best een verhaal van maken.
Daar kun je een verhaal en een film van maken, als je zou willen.
Ja.
Ja. Ja. Maar de vervolgvraag die ik dan daarna stel is, en nu, als je zo'n film zou willen maken, bedenk even het script voor het leven van Job. Nou, Job 1 en 2 en Job 42, dat gaat dan met die 39 hoofdstukken daartussen. Dat wordt toch al heel erg een dialoog en weinig beeld. Terwijl ze inhoudelijk toch ons veel te zeggen hebben.
Precies.
Nou, ze zijn er veel delen in de Bijbel die niet zomaar via beelden te vangen zijn. Hè. Pak nu een hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Of de brieven van de 1 Johannes 2 of iets dergelijks. Hè? Of neem nu, dat vind ik nog het meest duidelijke voorbeeld, neem nu het lijden van de Heer Jezus. je zou kunnen zeggen, het belangrijkste gedeelte van de wereldgeschiedenis. En er zijn natuurlijk veel pogingen gedaan om daar films van te maken. En toch blijven die vaak steken bij het in beeld brengen van uiterlijk lijden, van lichamelijk lijden.
Terwijl zijn zielen lijden.
Ja, precies. Die worsteling in die hof van Gethsemane. Ja, dat was het donker en de discipelen sliepen. Dus het is voor onze ogen verborgen gebleven wat daar gebeurde. En datzelfde geldt voor het lijden aan het kruis. Die 3 uur op Golgotha, dat het donker was. Nou, dus het diepste lijden is voor de ogen van mensen verborgen. Terwijl het van zo groot belang is. Daarmee bedoel ik eventjes, je kunt jongeren op die manier duidelijk maken dat de meest belangrijke dingen, daar heb je woorden voor nodig om ze tot ons laten doordringen. En beelden doen tekort aan de werkelijkheid.
Precies, dus met deze voorbeelden wil je ze niet per se het tekort van de beeldcultuur laten zien, maar juist ook de rijkdom van de woordcultuur.
Precies.
Dus de positieve kant van de woordcultuur benaderen als het ware.
Ja, zeker.
Mooi, ja. Ja. Hey, en je had het net even over het indringende van beelden. Welke consequenties zijn er als het beeld overheerst in het leven van christenen natuurlijk in het algemeen, maar ook jongeren in het bijzonder?
Ja, het eerste waar ik aan denk bij die vraag, dat is dat die beelden ons heel erg voorschotelen wat er allemaal te koop is, letterlijk soms. Zeg maar het materialisme, ons denken in termen van dat wil ik ook graag. En dat wordt daardoor gestimuleerd. Hè? En of je nu hebt over huizen, auto's, meubels of mobieltjes, hè, dat doet er dan even niet toe. Maar dat komt omdat het ons heel erg aantrekkelijk wordt voorgeschoteld. Ja, je kunt zeggen dat is ook met reclame in de krant, dat weet ik wel. Maar goed.
Maar echt het gericht zijn op het zien en zinnelijke.
Juist,
zeg maar.
Letterlijk het zienlijke en het zinnelijke. Ja, en een laag dieper zou je kunnen zeggen. Dat is dat het iets doet met ons denken, met onze denkbeelden. Hè? Dus denkbeelden van hebberigheid. Die staan haaks op de Bijbelse waarde van matigheid. En daar conflicteert dat mee. Waardoor je heel snel meegezogen kan worden. Matigheid is dan misschien een heel sprekend voorbeeld. Maar een andere die wat minder snel opvalt, is je denken over huwelijk en seksualiteit. Iedereen voelt wel aan als je daar onbijbelse beelden over ziet dat het onbijbels is. En tegelijkertijd verschuiven toch je eigen normen op dat punt geleidelijk, doordat je eraan gaat wennen.
Ja.
Denk ook aan het omgaan met de hedendaagse cultuur. Nou, dat is iets wat natuurlijk al meteen de jongere wereld kan raken. Homoseksualiteit en andere vormen waarvan de Bijbel zegt dat we daar vandaan moeten blijven, als die telkens voor onze ogen worden afgespeeld, zeg maar, dan is het lastig om te blijven denken dat we daar, dat we daar niets mee te maken hebben. Of we moeten ons niet inbeelden dat we daar immuun voor zijn.
Mm-hmm.
En dan kom je nog op een andere laag, dat is de laag van het vermaak. Dat is waar dus ook bij de bioscopen al natuurlijk veel bezwaar tegen was. Ja, dat klinkt alsof er dan niets mag, dat zou ik ook niet willen zeggen. Maar laten we oppassen dat we denken dat we nu zoveel steviger in onze schoenen staan vandaag de dag dan vroeger. En ik heb een poosje geleden nog een keer een preek zitten lezen van Augustinus. Ze praten over een eeuwtje of 16 geleden.
Ja, dat was een vroege kerkvader.
En wat zei hij tegen de mensen die zich bij de kerk wilden voegen, de dopelingen? Als mensen gedoopt wilden worden, dan moesten ze beloven dat ze niet meer naar de schouwspelen zouden gaan. Dat ze niet meer naar het circus zouden gaan, naar het amfitheater. Dus dan moesten ze letterlijk mijden. En daar zat een zin aan vast. Ze moesten afstand doen van de pracht en praal van de duivel. Zo noemde Augustinus dat.
Yeah.
Met andere woorden, dat is niet een nieuwe gedachte van christenen, dat er zo streng moet zijn dat de tv niet kan of iets dergelijks. Hè. Het is wel goed om eventjes die duikende geschiedenis te maken. Het is trouwens heel, heel mooi om nog even te noemen. Augustinus die sprak niet per se alleen maar in negatieve termen erover. Hij zei, de Bijbel biedt zoveel meer. Hij zei, in het circus zie je iemand over een draad lopen, een koord lopen. Nou, de Bijbel, dan loopt iemand over het water.
Ja, precies. Ja. Eigenlijk hetzelfde, hè? Dus ook weer het positieve van het woord benadrukken.
Ja, precies, ja.
Prachtig, ja. Ja. Hey, nu we het toch over die positieve kant hebben, hè? Ja, kun je nog eens wat positieve kanten benoemen? Je noemde het net al even, hè? Ik ben niet alleen negatief over beelden op zich. Kun je nog eens een of twee concrete voorbeelden noemen waarvan jij zegt van ja, dat zijn echt nog positieve kanten ook van de beeldcultuur?
Nou, bijvoorbeeld wat ik vaak genoemd heb in gesprekken hierover met ouders. Dan hoor je mensen dus heel kritisch zijn over YouTube, ik noem maar wat. Maar ja, als je het hebt over instructie, de manier om dingen uit te leggen, dan zijn filmpjes natuurlijk ideaal. Daar kun je heel goed in voordoen hoe iets moet. En ja, dat is een prachtig voorbeeld van beeldgebruik. Maar ik denk ook aan een hele andere kant. Hè. De bewondering van de schepping. Wij kunnen, het zijn prachtige natuurdocumentaires die ons veel laten zien wat we niet zomaar dichtbij in de sloot kunnen zien. En ja, waardoor we nog meer de grootheid van de schepper zullen bewonderen. Ja. Dus dat vind ik ook positief. Maar ja, ik noemde net even het voorbeeld van dat we kennelijk nu naar de kerk kunnen gaan en meeluisteren, maar in veel gemeenten tegenwoordig ook kunnen meekijken. Ik weet wel dat daar nog meningsverschil over bestaat. En toch, ik denk zeker dat het toevoegt. Kijk, er kunnen goede redenen zijn voor de kerkelijke gemeente om daar niet in mee te doen. Te zeggen, wij volstaan met de traditionele kerktelefoon. Maar je kunt moeilijk ontkennen dat het beeld toevoegt. Als je iemand ziet spreken, als je iemand ziet staan en gebaren, dan is de boodschap completer.
Zeker voor jongeren.
Ja, maar even goed voor ouderen. Ja. En ook om de aandacht erbij te houden. Dus ja. Ook, en denk dan nog even, als je nog andere voorbeelden, positieve voorbeelden zoekt. Denk aan het feit dat er, ja, ik denk misschien nog nooit in de geschiedenis, tenminste niet in de laatste eeuw, zo intensief contacten zijn geweest tussen een oudere generatie en een jongere generatie. Ja, vroeger toen alles nog op één erf woonde, wel. Hè, maar nu is het toch zo dat we veel meer dan vroeger in staat zijn om die contacten te leggen. Beeldbellen. En ja, dat is toch weer een hele mooie kant.
Zeker, ja. En nog even de wat praktische kant op. Hoe kun je als ouders er nou voor zorgen dat je kinderen niet te veel beelden, prikkels binnenkrijgen? Of gaat het niet zozeer om de hoeveelheid van wat ze zien, maar meer ook om wat ze zien?
Ja, waar gaat het om? Wat ik graag benadruk, en dat is een gedachte die we ontwikkeld hebben bij het werk in het lectoraat, bij Triester Educatief. De notie van vreemdelingschap. Waarom zijn we hier op de aarde? Waarom leven we hier?
Het pelgrim zijn, hè?
Ja, nou, er is veel over te zeggen, maar dan even in relatie tot beeldgebruik en woordgebruik. Dan zou ik als eerst willen zeggen, ja, voed je kinderen op, breng je kinderen groot in een woordcultuur. He, waar die beeldcultuur dus heel indringend en verleidelijk kan zijn, laat woorden zo indringend en verleidelijk zijn voor je kinderen. Dus laat ze waar ze ook zitten geconfronteerd worden met tekst, met kranten, met magazines, met boeken. Doe dat door ze voor te lezen, door ze luisterboeken te geven. Dompel ze onder in een woordcultuur. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen als tegengif klinkt wel heel negatief, maar wel vanuit de gedachte. Ja, daar valt veel te winnen. Ik weet natuurlijk ook best dat er jongeren zijn die niet zo makkelijk lezen, maar vaak toch wel heel geboeid luisteren als je ze voorleest. Zeker als je een beetje kunt voorlezen. En daar kun je natuurlijk als ouder ook in bekwamen. Hè?
Nou ja, en tegelijkertijd is dat een moeilijke strijd natuurlijk. Want ja, voor jongeren wint het beeld natuurlijk bijna altijd.
Dat klopt, dus ik bepleit niet een soort beeldvrije opvoeding. Dat zou overdreven zijn. Omdat ik natuurlijk ook die positieve kanten ervan zie, dat noemde ik net al. Maar wees daar wel heel open over, heel erg in gesprek over met je kinderen. Durf die risico's te benoemen. En ja, besef dat opvoeden is best iets heel moeilijks. Kinderen luisteren niet altijd even goed, maar ze doen wel vaak heel goed na wat jij doet als ouder. Dat kun je niet snel onderschatten. Dus jouw voorbeeldgedrag werkt er erg in mee. En zeker als je dan zelf radicale keuzes maakt en uitlegt waarom je die maakt. En je kunt natuurlijk ook wel een video bekijken en bespreken met elkaar. Ontleden. Er kritisch naar kijken. Wat doet dat nu met ons? Dit is een spiegel van de samenleving zoals die om ons heen is. En we willen in gesprek blijven met die samenleving. Dan kan zo'n beeld ons helpen om daar iets van te bieden. En dan kan het ook ons helpen om daar dat gesprek mee te voeren.
Tegelijkertijd kost dat ook veel tijd. Hè? Ja. Meekijken natuurlijk ook. Hè? Dat begeleiding kost altijd veel tijd. Je ziet nogal eens natuurlijk in verschillende gezinnen van ja, die tijd die is er niet of er wordt geen tijd voor gemaakt.
Hmm.
Want er is nog zoveel meer hè, dat tijd vraagt. Dat is best een lastige.
Ja, opvoeden kost tijd. Ja, het is een heel belangrijk proces.
Dat is een nuchtere constatering. Ja.
Ja, en dat is ook een goede investering, ja.
Ja.
Kijk, als je het hebt over jonge kinderen, dan is het, dan moet je natuurlijk dat gesprek wel overvoeren op een andere toon. Dan moet je iets gewoon duidelijk verbieden aan de kant schuiven of zo. Ik ben eens een keer bij een bijeenkomst geweest met Mediawijzer van Kennisnet. En daar was een orthopedagoge, een lector uit Groningen, Sineke Goorhuis. En die had een prachtig verhaal, vond ik. Ja, die zei, kinderen van 2, 3 jaar achter een tablet zetten, dat is sociaal-emotionele verwaarlozing.
Doe maar.
Die was daar heel cru, heel duidelijk in. Ze zegt dat blokkeert de evenwichtige ontwikkelingen van de hersenen. En daar doe je als ouder nog wat mee. Als je kind dan zoet wil hebben en je zet die met een tablet op een potje of weet ik wat. Kinderen die moeten echt ook leren zien en horen enzovoort in een driedimensionale wereld en niet op een plat scherm. Dus zij was daar heel duidelijk in. Jonge kinderen, uitzonderingen daar gelaten. Hè, moet je niet via zo'n scherm willen opvoeden.
En die duidelijkheid doet ook wel weer heel weldadig aan of zo, hè?
Ja.
Toch?
Ja, en je kunt natuurlijk, je hoeft dan niet per se voor een nul optie te kiezen, maar je kunt ook heel duidelijk een klok eraan verbinden. Zeg, nou, je mag 10 minuten op een dag of zo, zodat je wel iets weet. En dan kun je als ouder heel erg zelf erin meesturen wat een kind dan wel mag zien. En dan kun je de nadruk leggen op hele creatieve voorbeelden, waarbij je juist die creativiteit ontwikkelt en er later met ze over spreekt. Kijk, bij oudere kinderen is dat natuurlijk een stuk lastiger. Mm. En dan zul je ook wel eens mee moeten kijken. Kijk, ik vind dat je als ouder ook goed op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen. Hè? Ik besef best dat niet elke ouder de tijd en de energie heeft om dat allemaal van dichtbij te volgen. Maar als je dan weer leest of hoort dat TikTok een populair medium is onder jongeren, en je hebt nooit de moeite genomen naar te kijken, dan zou ik in ieder geval zeggen, vraag het aan je kinderen wat het is.
Ja. Huh? Laat je even voorlichten door je eigen kinderen.
Precies.
Ja, precies. En als de smartphone zijn intrede doet in het leven van het kind, de smartphone komt op een bepaald moment, dan wordt het ook weer anders natuurlijk. Even voor de luisteraars die daar meer informatie over willen hebben. We hebben in een eerdere aflevering het uitgebreid over de smartphone gehad. Dus luister die vooral terug. Leuk dat je luistert naar deze EdE podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. We hebben het al even gehad over enkele gevolgen van het kijken naar beelden. Hè? Ik zou graag nog even een specifiek aspect eruit willen halen. Het taalgebruik. Vooral veel YouTubers met niet al te net taalgebruik. Die zijn nog behoorlijk populair. Hè? Ook onder Revo-jongeren. Ja, en misschien dat het aan mijn omgeving ligt. Dat zou kunnen. Maar ik hoor onder kerkjongeren best vaak plat taalgebruik. En ook wel vloeken en schunnige taal ook. Misschien kun je die twee niet 1-op-1 aan elkaar linken. Maar ja, het is volgens mij wel echt een probleem.
Ja, ik denk het zeker. Er treedt een stuk verruwing op. Hè? Mensen praten toch na wat ze horen. Het doet iets met hun woordenschat. En soms hoor je aan iemand wat hij zegt, dat hij naar een bepaald programma regelmatig kijkt of zo. En ja, dat vind ik zeker ook een probleem. Ik denk dat mensen onderschatten wat die beelden of het volgen van bepaalde vloggers of zo met hen doen. En tegelijkertijd moeten we weer oppassen met dat heel erg absoluut te gaan beoordelen. Hè. Ik kom wel mensen tegen die dan zeggen van ja, maar als in de film gevloekt wordt, dan stop ik ermee. En dat klinkt dan natuurlijk heel positief, alsof dan de rest niet zoveel invloed heeft. Natuurlijk vind ik vloeken, platte taal, ruwe taal, heel ongepast, laat dat helder zijn. Maar iets kan heel erg mooi klinken En er kan geen woord in fout zijn, terwijl het toch een heel verkeerd denkbeeld bevat. Dus,
en dan is het net zo schadelijk als...
Nou ja, precies. Dus ja. Zonder iets af te doen van de ernst van wat YouTube en andere beelden met ons taalgebruik doen. Zou ik willen oppassen om dat heel erg absoluut te zien. En ik denk dan ook dat dat taalgebruik kun je op een heel andere manier aanleren. Bijvoorbeeld naar de radio luisteren, muziek luisteren en zo. Dus dat is niet alleen maar
gewoon
beeld.
Op straat. Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk ook iets wat waar wel zorgen over zijn geweest. Hè, toen als de wereld om ons heen opener wordt. Jongeren die met seculiere jongeren omgaan, heb je eigenlijk hetzelfde.
Nee, maar die zorg is natuurlijk terecht. Ja. Je ziet dat soms al aan jonge kinderen, aan de gebaren die ze doen, of al hoe ze lopen of zich gedragen. Je denkt, die zit ook heel vaak te kijken naar al die muziekclips en TikTok en zo.
Je ziet het echt, ja. En dan, dat onderstreept ook jouw punt, hè, dat die invloed zo enorm is.
Ja.
Ja, en weet je, een vraag die ik nog had was, hoe krijg je dat weer onder controle? Maar misschien is dat een vraag die helemaal niet te beantwoorden is.
Nou ja, dat volgen zie je natuurlijk wel als een heel populair fenomeen. Hè? Dat zag je met hele bekende vloggers, maar ook op Instagram zie je dat. En het volgen van mensen, je kunt het zelfs aan de Bijbel ontlenen. Paulus die zegt ons dat we zijn navolgers moeten zijn. Maar ik zou dan, als ik met jongeren in gesprek erover was, de vraag willen stellen, oké, als je iemand volgt, dan loop je kennelijk in dezelfde richting. En is dat de richting die jij wil met je leven? En als je dan eens even verder vooruit denkt, wil je terechtkomen? Wil je diezelfde reis gaan als degene die je nou volgt? Ik heb dat ook wel eens heel concreet gevraagd. Denk je eens even in waar die betreffende persoon die jij nou volgt, die je zo interessant vindt, die zo populair is, waar die persoon over 100 jaar is. Mm. En vraag je af of jij daar ook over 100 jaar wil zijn. En zo ja, dan moet je hem volgen. Dat bedoelde Paulus, hè, wees mijn navolgers.
Ja.
Maar voor bepaalde vloggers is dat denk ik toch is het antwoord op die vraag wel anders, hoop ik.
Ja, precies. En zo steek je als het ware net een spaatje dieper dan alleen het niveau van wat je hoort en. Ja, nou ja, dat is richting jongeren een heel concrete. Ja, mooi. Hey, normaal hebben we aan het einde van een aflevering ons zogeheten antwoordapparaat. Maar en daarin stelt een luisteraar altijd een vraag. Deze keer doen we het iets anders. Ik heb op Instagram een bericht gepost. Waarin ik volgens vroeg om vragen te stellen over dit onderwerp. En er kwamen een aantal vragen binnen en ik heb er eentje uitgepikt. Die is van Nelleke van der Velde. En ze vraagt zich het volgende af. Als moeder van 3 kinderen, zowel basisschool als VO-leeftijd, merk ik dat de televisiediscussie is achterhaald. En wij moeten nu alsnog onze kinderen opvoeden in die wereld vol beelden en media. Aan de ene kant is het prima en zitten er wat goede dingen aan, maar als moeder valt het me heel zwaar hoe groot de hoeveelheid prikkels is die de hoofden van onze kinderen vult. Het is bijvoorbeeld bekend dat als kinderen in het onderwijs harder leren dan vroeger, er meer gevraagd wordt, de emotionele ontwikkeling dan veel minder hard gaat dan de cognitieve. Omdat er gewoonweg geen ruimte voor is. Iets dergelijks vraag ik me ook af over de beeldcultuur. Wat gaat het met onze kinderen doen, en dan met name op de lange termijn? En die beeldcultuur, gaat ze nog even verder, die leidt toch ook tot een schaamtecultuur, denk ik. Het moeten voldoen, presteren, vastleggen, steeds maar weer. Ja, misschien ben ik te pessimistisch, maar ik ervaar het echt als een grote verleiding van deze tijd. Als het waar is dat Satan nu probeert te verleiden door de mindset van mensen te veranderen, dan is de beeldcultuur daarin een groot en een handig hulpmiddel, toch? Nou, tot zover de reactie van Nelleke. Kun je hier eens op reageren?
Ja, het is wel mooi om te beginnen, Evert, om te zien dat waar jij iets op Instagram plakt, zeg maar. Mm. Dat je zo'n lange mail terugkrijgt.
Mooi, hè?
Kennelijk heeft Nelleke best wat woorden nodig om haar vraag duidelijk te maken.
Ja, dat zie je heel goed.
Nou, heel goed.
Iets wat heel erg gericht is op beeld en dat slaat om in heel veel woorden. Ja.
Maar ik vind het ook een mooie vraag. Dus ik denk dat het terecht is wat deze moeder zegt. Hè. Opvoeding is pittig, dat zei je net al. En dan nog even teruggrijpend op wat ik eerder noemde van Knevel. Hè. De TV is gewoon een heel verleid ding. Duivelse aantrekkingskracht. Dus laten we opvoeding ook echt zien als een onderdeel van de geestelijke strijd. Van de strijd die om onze kinderen gevoerd wordt. En dan is wel de belangrijkste vraag van ja, laat je die opvoeding, laat je die vorming, laat je die nu over aan, laten we zeggen, aan Hollywood of aan Facebook en Instagram of aan Samsung? Of aan het woord? En iedere ouder zal natuurlijk voor dat laatste willen kiezen. Maar zijn we er ons ook van bewust? Hè? Er is maar beperkte ruimte, de beperkte tijd. En waar laten we die tijd dan doorvullen?
Ja, en wat Nelleke ook zegt, er is ook beperkte ruimte in het hoofd van kinderen.
Ja.
Daar moeten we ook dus zuinig op zijn. Hè?
Ja, waarmee vul je? Ja, dat klinkt even heel plastisch, want zo werkt het gelukkig niet in onze hersenen. En maar waarmee dringen we door tot onze kinderen? En hoe doen we dat? En dan moeten we opvoeding niet aan de telefoonmaatschappij overlaten, lijkt mij. Ja. En dat in het verlengde van het tweede stuk van haar vraag. Dat is een punt dat we inderdaad nog niet zo aan de orde hebben gesteld. Maar die beeldcultuur die versterkt wel de aandacht voor het uiterlijk, zijde. Maar dat geldt dus ook voor ons letterlijke uiterlijk. Hè? We gaan ons er dan spiegelen. We willen er knap en flitsend en strak en succesvol uitzien. Hè? En op allerlei manieren worden we gemeten. En bovendien, dat vierde scherm wat we net noemden, heeft veel interactiemogelijkheden. Dus we gaan elkaar belonen en duimpjes geven en hartjes en noem maar op. Als we iets succesvol vinden. Ik heb al gelezen dat het nu ook gebeurt bij predikanten trouwens, die je kunt volgen.
Die kun je ook al liken.
Ja, daar kun je ook likes geven. Ja. Dus dat is veelzeggend. Dat is dan meteen in mijn ogen een ernstig minpunt van die ontwikkeling. Maar goed.
Nou, precies, ja.
Maar dus of het nu gaat om ouderen op Facebook, of dat nu gaat over jongvolwassenen op Instagram, of over pubers op TikTok of zo. Het kan verworden tot één grote etalage waarin je vooral wil laten zien hoe jij eruit ziet en hoe je wilt dat anderen jou zien. En ja, dat staat toch centraal op een Bijbelse waarde, de waarde van zelfverloochening. De waarde van de andere uitnemender achter dan jezelf. En het besef van nederigheid. Hè. Dat zijn dingen die...
Staat echt haaks daarop.
Ik vind wel dat op gespannen voeten mee staat. Ja. Dat betekent niet, nogmaals, dat schoonheid, dat is ook een Bijbelse waarde, hè. Dat verkeerd is, maar wel op het moment dat wij ermee willen pronken. Hè? Denk aan Hiskia, die zijn schatten toonde.
Ja. Goed, bedankt Steef voor je reactie op deze vraag. En ook dank voor dit boeiende gesprek, wat mij betreft. Voor we afsluiten, en ja, de vaste luisteraar die weet dat ondertussen, stel ik altijd nog een laatste vraag. Ik kan dat gewoon niet laten. En de vraag is deze. Welke video heeft de afgelopen week het meeste indruk op jou gemaakt?
Ik heb er eigenlijk maar eentje bekeken. Even.
Oh, dat is makkelijk dan.
En dat is de routebeschrijving om hier te komen.
daar kom je wel heel makkelijk mee weg.
Misschien dan die van vorige week?
Ja, dat mag ook.
Dat was de video van professor Kater. Geïnterviewd werd door een van onze collega's. En daarin een duiding gaf over de ontwikkelingen rond corona. Ik vond het een prachtige video. Was heel mooi in beeld gebracht. Maar ik moet zeggen dat ik juist ook de tekst, het artikel wat erover verscheen, heel mooi vond. Er is één zin die me bijgebleven is. Was citaat van professor Kater van Corrie ten Boom. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren.
Ja.
Prachtig. Hè? Ze zei, wij zijn soms net als haringen in de Noordzee die denken een uitspraak te kunnen doen over de verkeersdrukte in Amsterdam. Als we één op één menen in te kunnen vullen wat God ons hiermee te zeggen heeft, dan overschreeuwen we onszelf. Nou, dat vond ik een prachtige zin. Maar nogmaals, die komt uit het artikel.
Ja, en niet uit de video. Nou ja, toch dank dat je dit citaat nog wilde delen. En ook dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ja, ik hoor graag wat je als luisteraar van deze podcast vindt. Dus reacties zijn welkom via podcast@rd.nl. En een mooie review is natuurlijk ook fijn. Ik wil je nog even wijzen op de nieuwsbrieven die het Reformatorisch Dagblad uitgeeft. Daarmee krijg je elke dag of elke week een handig nieuwsoverzicht in je mailbox. Probeer ze eens uit op rd.nl/nieuwsbrief. Volgende week gaan we het hebben over alcohol en drugs. Arjen Derksen van Stichting Chris en Volkom is dan mijn gast. Als gastdocent komt hij veel op Revo-scholen. En misschien verbaast het je, maar ook daar wordt drugs gedeeld. En hij heeft nog veel meer te vertellen. Tot dan!